Je had nog even wat koffie gepakt.
Ja.
Nodig?
Ja, die heb ik wel even nodig, ja. Ja, ik merk aan mezelf dat ik wel op mijn reserves loop, zeg maar.
Ja?
Combinatie werk-privé. Ik heb ook wel weer een korte lontje.
Ja.
En wat sneller gefrustreerd. Dus ja, het zal erbij horen, denk ik.
Dit is Zwarte Muisjes. Een podcastserie over psychische problemen rond de zwangerschap. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga, en researcher Denise Hilhorst. In opdracht van het ministerie van VWS. Aflevering 4. Drijfzand. Over de impact van psychische klachten rond de zwangerschap op partner en relatie.
Fijn als we een bankje zo kunnen vinden.
Ja,
Tim is de man van Maria, die op het moment van de opname in een postpartum depressie zit. Samen hebben ze 2 kleine kinderen. De zon schijnt, we lopen naar een bankje in het park bij hun huis.
Kinderen hebben, ze stappen de deur uit, allemaal andere jonge kinderen. Veel groen, veel speelplaatsen. Ik denk dat het fantastisch is.
Na de geboorte van hun eerste kindje, 2 jaar terug, gaat het mis met Maria.
Er kwam echt een zwarte deken over de babyperiode heen te liggen. En dat was dat was pittig.
Als Maria na een jaar onverwachts opnieuw zwanger raakt, is ze nog altijd depressief.
Hoe vind je het om hierover te praten?
Lastiger dan ik dacht.
Ja?
Ja. Ja. Vooral ook omdat, omdat de persoon die dichtst bij je staat en waar je het meest van houdt op de hele wereld, dat je die ziet afglijden in een donker gat. Ik omschrijf het zelf altijd als drijfzand. Hè? Je ziet iemand wegzakken en je steekt een hand uit en je probeert met alle kracht je eruit te trekken. Maar het resultaat is dat je zelf ook steeds verder wegzakt. En dat, dat is pittig en confronterend.
Waarom wil je dan toch wel je verhaal doen?
Ik hou zielsveel van mijn vrouw en ik zal haar nooit laten vallen. En dit hoort voor mij bij in goede en slechte tijden. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dit voor veel stellen tot een breuk leidt. Dat betekent ook dat de kinderen, net geboren kinderen, meteen al in een gescheiden gezin opgroeien. Dus als ik met mijn verhaal, als wij met ons verhaal, 1 gezinnetje bij elkaar kunnen houden, dan is dat het al waard.
Hoe is het om de liefdespartner te zijn van een vrouw met psychische klachten rond de zwangerschap? Behalve met Tim praat ik daar in deze aflevering ook over met Rick, Roy en Jelte, de partner van Sanne. Het is nu eind juli 2020.
Ja. Ja.
Hoe gaat het met Sanne?
Nou, goed.
Ik volg Sanne en Jelte tijdens de zwangerschap van hun 2e kindje.
Wil je lekker Cars kijken? Is Cars 2.
Het is nu nog zo'n 4 maanden tot de uitgerekende datum. Na de geboorte van hun eerste kreeg Sanne een postpartum depressie. We spraken elkaar een maand geleden ook, net voor de 20 weken echo. Toen vroeg ik jou of je jezelf iets kwalijk neemt.
Ja.
Die vraag verraste jou volgens mij.
Ja.
En ik begreep van Sanne dat jullie daar nog over hadden gesproken.
Ja, dat hebben we zeker. En, ik probeer in mijn leven heel rationeel te zijn en ook bewust van dingen. En op een aantal punten ben ik dat niet goed genoeg geweest. Als het gaat om bepaalde emoties wellicht of het signaleren van hoe de ander zich voelt, hoe Sanne zich voelde. Dat ze bijvoorbeeld compleet kapot was, ja, daar ging ik overheen.
Had je niet door?
Nee. Heb ik daar spijt van? Nee, want ik was dat op het moment, dat was wat het was. Ik bedoel, maar daar leer je van, daar word je sterker door. En dat is een ervaring die ik nu kan gebruiken. En waarvan ik nu denk, en zo zie ik dat. Daar kun je nu beter in handelen.
Over wat Jelte tijdens deze zwangerschap anders doet, straks meer. Maar eerst nog even 4 jaar terug in de tijd. Zoontje Diede huilt veel in het begin en Sanne voelt zich daardoor een slechte moeder.
Daarin heb ik haar te weinig, denk ik, gesteund in erkenning van het gevoel wat ze had. Omdat je te snel, dat ik denk te veel, vanuit mezelf redeneerde. En vanuit de feiten van dat kind huilt en dat komt wel goed. Niet vanuit hoe dat voelt als je in de diepste vezels dat gevoel van die baby overpakt. Omdat je een hele lieve moeder bent. En je dat absoluut goed wil doen. En daarin het gevoel hebt dat je tekortschiet omdat die baby huilt. Dan helpt het niet als een partner zegt, dat komt wel goed.
En kan je eens beschrijven hoe Sanne dan was op zo'n moment? Wat je zag bij haar?
Ja, daar werd ze ook minder open over. Ik denk dat ze daar niet het gevoel van had van, dat kan ik echt bespreken. Daar kom ik niet verder mee. Dan voel je alleen maar eenzamer. Ja, dan word je dus eenzamer. Ja. En dan wordt het alleen maar erger en erger. Totdat je op een gegeven moment echt hulp nodig hebt.
Kon haar niet meer bereiken?
Er waren punten dat het heel moeilijk was, om haar te bereiken.
Jelte voelt zich in die tijd altijd een beetje machteloos.
Ja, omdat je iemands angst ook dat weer niet echt per se kan afnemen. Ook al zeg je, dat is niet een reële angst. Dat voelt iemand. En dat is dat gevoel zelf. Is niet een rationeel gevoel. Dus dat is heel moeilijk om daar iets aan te doen.
Ik denk niet dat ik wist wat ik nodig had op dat moment. Dus hij had het me ook niet kunnen geven.
En ook naar mij toen was ze ook soms geïrriteerd. Dat we ook al wat ruzie gehad toen. En dat maakte het gesprek natuurlijk niet makkelijker.
We konden heel erg botsen. Omdat er emotie en ratio, zeg maar, gingen botsen. En dan begrijp je elkaar niet zo heel goed soms. Maar ik denk dat we allebei niet gaven aan de ander wat hij nodig had. Nee, er was gewoon helemaal geen ruimte om. De focus was op een baby die te klein was, dus die baby moest groeien. Dat was eigenlijk de complete focus. Daar werd ook alles op gericht. Ik moest kolven en ik moest weer om de 2 uur voeden. En het ging alleen maar om, als die maar groeit, dat was eigenlijk de hele focus, ja. En dan vergeet je compleet. En Jelte en ik zijn allebei heel goed in jezelf wegcijferen en compleet op iets storten. En dat is wat we deden, ja.
Ze had ook gewoon echt hulp nodig. Nou, dat heeft ze ook gekregen. En dat heeft gewoon heel lang geduurd. Heel lang proces geweest. Met medicijnen en een psychiater, met een psycholoog. Heel lang traject met een psycholoog.
En pas na zo'n 2 jaar is Sanne's depressie voorbij.
Hey, papi, kijk eens. Kom hier binnen. Heb je een leuke dag gehad op de crèche?
Ja, hij was heel gezellig vandaag.
Was je gezellig vandaag?
Ja.
Dan naar Eline en Rick.
Ja, dat moest ook wel. Je was om 5 uur wakker vanochtend.
Eline kreeg voorjaar 2019, na de bevalling van Aise, een postpartum depressie. Wat deed het met jullie relatie?
Die werd vrij onevenwichtig. Het draaide eigenlijk vooral om hoe het met mij ging. En ja, ook wel om hoe het met Aise ging, dat stond natuurlijk centraal. Maar Rick moest zichzelf heel erg wegcijferen in die eerste maanden. Dus er was eigenlijk, denk ik, weinig ruimte voor Rick. Nee, ik kon niet anders. Nee, dus ik heb er ook geen schuld aan. Dat weet ik ook wel. Maar het voelt nog zo oneerlijk richting hem. Want ik had hem ook zo graag een andere kraamtijd gegund. Weet je, dat ik er zelf een rot kraamtijd heb gehad, dat is dan toch tot daaraan toe. Maar dat je partner of vriend waarvan je zoveel houdt, dat ook heeft. Ja, dat. Terwijl die zo enorm goed voor ons zorgde. Ja, ik had hem graag wat anders gegund.
Hoe reageerde Rick toen jij zei, haal Aise weg, ik wil hem nu niet zien?
En die schrok zich volgens mij dood. Hij nam het volgens mij wel echt heel serieus. Hij had wel echt het idee van, dit gaat echt niet goed met haar. Dat heeft hij ook wel bij de kraamhulp toen aangegeven. Dus hij gaf daar ook gehoor aan. Hij heeft ook met hem toen op de bank hier beneden geslapen, Aise in zijn mandje toen nog. En Rick op de bank, of mijn moeder op de bank, of mijn schoonmoeder op de bank. En ik was alleen boven. Dus ik denk wel dat bij hem alle alarmbellen afgingen.
Maar vooral haar moeder heb ik meteen gebeld van dit gaat helemaal mis en je moet nu komen.
Rick vertelt over die eerste periode.
In het begin heb ik denk ik wel dingen gezegd als van doe niet zo raar en natuurlijk wil je hem wel zien. Voornamelijk verdriet van dit wil je niet. Voor haar niet, voor mij niet, voor Aise niet, voor niemand niet. Maar toch ook ergens wel de boosheid die ik voelde van wat maak je me nou? En zet deze emoties aan de kant. Dat komt later wel, of daar hebben we het later wel een keer over. Maar op een gegeven moment had ik wel door van, nee, dit is anders. Dit zit echt diep. Hier zit echt heel veel achter.
Hoe kreeg je dat door?
De blik in haar ogen. Zo down, zo verloren, zo uitzichtloos. Doods, bij wijze van.
En hoe kijk jij terug op de emoties die jij toen voelde?
Ik kan redelijk geduld bewaren en de vragen stellen. Maar tot zover. Ik heb het ook mezelf al een beetje moeten leren. Te luisteren en de vragen te stellen die...
De goede vervolgvragen.
Precies, ja.
Waarom vond je dat moeilijk? Denk je?
Deels omdat ik het nog nooit gedaan heb. Nooit over nagedacht heb. Zulke vragen, zulke gesprekken. Hè, emoties. Niet mee opgegroeid. Heb ik in mijn jeugd nooit over gesproken. Ik heb in elk geval geprobeerd bij haar heel rustig te blijven. Maar ik heb, als ik even op buiten gehoorsafstand van haar was, absoluut tranen gehad en boosheid gehad en dat soort dingen. Maar ik heb haar nooit laten merken dat ik boos was in elk geval. Ik ben best wel trots op mezelf, hoe ik dat gedaan heb, die periode. Enerzijds hoe ik het opgevangen heb met ice en dat soort dingen. Maar ook wel dat ik niet Eline nog verder in de put heb gebracht door mezelf te verliezen in emotie of in boosheid. En altijd wel hoop heb gehouden. Want ik denk dat Eline zonder mijn hoop veel langer in een diepe put had gezeten. Ja.
Aan het einde van de zwangerschap van de eerste, daar begon het.
Weer naar Tim, over het begin van Maria's depressie, 2 jaar terug.
Vanaf mijn 18e wilde ik vader worden. En voor mij was dat een droom die uitkwam. Dat had de mooiste week van mijn leven moeten zijn. En dat werd het niet. Ja, dan ga je in eerste instantie afvragen of dat zo hoort. En dan kom je dan redelijk snel achter dat er best kraamtranen zijn. Maar dat 2 weken lang alleen maar negativiteit, dat niet normaal is, zeg maar.
Had je het eerder door dan Maria?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ik had er ook al met iemand die ik heel erg vertrouw al eerder over gesproken. Want het is heel lastig, weet je, hoe ga je die confrontatie aan? Hoe ga je tegen iemand zeggen, ik denk dat het niet goed gaat met je? Dat is het lastigste.
Hoe heb je dat uiteindelijk gedaan? Of was het niet nodig?
Nee, Maria ging zelf een keer helemaal, flipte ze helemaal de pan uit. En eigenlijk een dag later heeft ze gezegd, ik kan zo niet meer. En toen heeft ze zelf contact opgenomen met de poppoli.
Wat gebeurde er met haar?
Ja, Owen bleef huilen en was niet stil te krijgen. Toen heb ik hem overgenomen. En ja, Marie die flipte hem helemaal omdat zij vond ook weer het perfecte beeld nastreven. Zij vond dat zij hem als moeder had moeten kunnen troosten. En dat kreeg ze niet voor elkaar. En dat voelde voor haar weer als falen. Achteraf geredeneerd. Toen liep ze over.
Hoe ingrijpend het kan zijn om een partner te hebben met psychische klachten rond de zwangerschap, merk ik het sterkst deze middag. Tim die is gewoon doodop.
Dus, maar ja, dat ja. Ik weet niet meer waar ik heen wil.
Vermoeidheid.
Ja, dat is misschien. Mijn vermoeidheid, denk ik, ja. Ja, nee, ik ben hem even kwijt. Maar op een gegeven moment, ik ben er zeef.
Maakt helemaal niet uit.
Waar wil ik nou naartoe?
Tim is Maria's grootste steun, maar ook haar stootkussen.
Ik ben een paar uur nu bij jullie geweest in huis. Ik merkte als de opname dan niet liep, dat er al gauw toch wat irritaties ontstonden over het dichten van de deur of het uitzetten van de airco. Is het exemplarisch? Gebeurt dat veel?
Dat gebeurt regelmatig, ja. Het zijn eigenlijk continu kleine irritatietjes over en weer. Want nou ja, wat elke keer druppeltjes in een emmer zijn. En één keer in de zoveel tijd, dan loopt die emmer weer over.
Wanneer was de laatste keer voor jou?
Dat de emmer voor mij overliep. Vanochtend.
Ja?
Ja. Omdat ik dacht dat ik in de ochtend gewoon prima kon werken. En in de middag vrij zou kunnen nemen. Maar Maria dacht er anders over. Die vond dat ik de ochtend ook vrij moest nemen. Maar ja, ik heb wel een agenda. En,
hoe is het afgelopen?
Ik heb de hele dag vrijgenomen. Ja.
Wat is dit dan voor lach?
Nou ja, dat het confronterend is dat ik toch maar weer de makkelijkste weg heb gekozen. Om aan de weg van de minste weerstand.
Kan je daarover praten met mensen in je omgeving?
Weinig. Weinig. Bij gezamenlijke vrienden doe ik dat niet. Omdat ik Maria niet wil afvallen. En bij nou ja, personen als mijn ouders, die zijn daar denk ik ook niet de geschikte personen voor.
Het klinkt behoorlijk eenzaam.
Ja, is het ook. Is het ook. Ja. Ja, dat is het ook.
En hoe is het dan om met Owen en Jake te zijn? Helpt dat dan even?
Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja, die twee zijn mijn lichtpuntje. En gelukkig voor Maria ook. He, dat, er zijn ook vrouwen natuurlijk die zoiets meemaken. En waarbij het zich echt op de kinderen afspiegelt, zeg maar. En dat is bij ons gelukkig niet het geval.
Vind je Maria een goede moeder?
Ja, ja, absoluut. Ja, zonder twijfel. Lief, zorgzaam. Ze heeft alles voor de kinderen over. Ze zal alles voor de kinderen doen, altijd. Ja, daar twijfel ik geen moment aan.
Je zei aan het begin van dit gesprek dat je hoopt dat mensen die dit horen, die in een enigszins soortgelijke situatie zitten, bij elkaar zullen blijven.
Ja.
Ja, ik heb af en toe de vraag in mijn hoofd, blijven jullie bij elkaar?
Ja. als het aan mij ligt wel. Voor mij is het heel simpel, in goede en slechte tijden. En dit is niet iets waar Maria voor gekozen heeft. Dit is iets wat er overkomen is. Maar dat maakt Maria niet een ander persoon. Ze gedraagt zich nu door haar ziektebeeld wellicht af en toe als een ander persoon. Maar daaronder zit gewoon nog mijn mooie meisje. En die laat ik niet vallen.
Beschrijf eens hoe Maria is als ze echt zichzelf is.
Maria is serieus de meest lieve en zorgzame vrouw die ik ken. We konden ook altijd gigantisch hard lachen met elkaar. En dat is voor mij echt nou ja, waar een goede relatie om draait. Dat je ook echt gewoon kan genieten van elkaars aanwezigheid. En ja, dat is lastig af en toe. Als er zo'n zwarte deken overheen hangt.
Tim krijgt zelf inmiddels ook hulp van een psycholoog. Jelte van Sanne kan via zijn werk terecht bij een coach. Maar hij heeft vooral aandacht voor Sanne. Dat het met haar niet opnieuw misgaat.
Dan kun je op het juiste moment zeggen, hey, wacht eens even, je hebt toch een paar slechte nachten? Nu word je boos op iets wat heel klein is. En je vindt dit niet goed en dat, je maakt je erg zorgen om dat. Wacht even pas op de plaats. Je moet even nu rustig aan doen. Je moet even rust pakken. Laat het even gaan. Je moet dus altijd goed in de gaten houden hoe dat loopt. En daarom wordt het woord management, dus komt dan naar boven.
Ja.
Werk en zorg en relatie, dat zijn veel dingen tegelijkertijd. En toenemende mate natuurlijk ook, begin ik bij mijn werk ook over na te denken. Flinke functie met heel wat mensen die afhankelijk zijn van mij. En als ik het niet goed doe, dan zullen heel wat mensen dat merken. Dus dat, nou ja, dat beheerst. Maar goed, we hebben gelukkig zijn hier ook vroeg mee begonnen.
Hoe gaat het dan met je? Ben je moe?
Nee, ik ben nu niet moe. Ik heb vannacht had ik even iets mindere nacht. Maar op zich afgelopen tijd redelijk goed geslapen.
Je zei, ik sta continu op scherp eigenlijk, hè?
Nou ja, dat is, ik voel.
Ik sta steeds aan. Hoe lang kan dat?
Ja, nee, maar ik heb wel genoeg. Ik moet ook wel goed opletten dat ik mijn momentje voor mezelf hak. Absoluut.
Dus wat doe je dan om te ontspannen?
Nou, ik sta dus vroeg op en dat is altijd mijn momentje. Dat is altijd heel fijn.
Ja, hoe lang houd je het vol als partner van? Daarover praat ik ook met psychiater Meike Lambrechtse van den Berg van het Erasmus MC. Psychische problemen rondom zwangerschap is haar expertise.
Vaders of aanstaande vaders kunnen zeker ook depressieve klachten krijgen. 5 tot 10% van de vaders vult dat ook in als je ze een vragenlijst geeft tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Alleen, ja, het is voor vaders denk ik nog steeds een nog groter taboe om dat bij zichzelf te erkennen en dat ook met anderen te delen.
Problemen rond de zwangerschap zijn niet altijd de oorzaak van psychische klachten van vaders, maar vaak ook wel, zegt Meike.
Zeker vaders die een partner hebben met depressieve klachten komen vaak in de rol terecht van het regelen, het organiseren. Als je vrouw uitvalt, ben jij degene die de boodschappen moet doen, de afspraken moet regelen. Tegelijkertijd hebben vaders ook vaak werk waar ze bepaalde verantwoordelijkheden hebben. En vaders komen eigenlijk, is in ieder geval mijn ervaring, en dat wordt ook wel wetenschappelijk onderbouwd, die komen vaak niet toe aan wat het met hen doet. Die komen in de overleefstand, zoals ze dat vaak zeggen.
Ja, hoe lang kan je daarin zitten?
Lang. Ja, en wat we vaker zien is dat als de vrouw dan wat herstelt, dat er dan ook iets meer ruimte komt voor hoe het voor de partner was. En dan kan het zijn dat hij ook somberheidsklachten of angstklachten krijgt.
In de volgende aflevering heeft de zorg voldoende aandacht voor de partner.
Ik wilde haar niet bezwaren met mijn deel. Want als ik dat bij haar er weer bij ging doen, dan had ik het idee dat ik het haar steeds zwaarder en moeilijker ging maken. Dus op een gegeven moment stopte ik ook met niet zozeer praten erover. Maar ik trok me gewoon een beetje terug.
Dit is Roy, de partner van Farina. Hun 2-jarige zoontje Jaden wordt te vroeg geboren door een ernstige zwangerschapsvergiftiging. Jaden is kwetsbaar en ligt maanden in het ziekenhuis. Farina krijgt PTSS, een posttraumatische stressstoornis. En Roy, die raakt in een burn-out.
In hoeverre speelden de psychische problemen van je vriendin mee bij het krijgen van je burn-out?
Dat zal ongetwijfeld een extra factor geweest zijn, ja. Je ziet heel veel dingen gebeuren met je vriendin, met de baby. En ergens heb je steeds het gevoel dat er één persoon in ieder geval sterk moest blijven.
En dat was jij.
En dat nam ik op mij, zeg maar. En daarnaast was ik ook heel erg bezig met alles in goede banen te leiden op mijn werk. Daar was ik bedrijfsleider, oftewel degene die daar het stuur in handen heeft, zeg maar. Maar ik kon ook niet meer alles overzien. Want ja, ik moest echt werkelijk bij 2, 3, 4, 5 keer per week naar het ziekenhuis voor iets. En sowieso nog elke keer, elke avond de bezoekuren, de momenten. Dan had vrienden nog wat afspraken. En dat moest ik dan tussen al het werk door ook nog doen. Ja, en dat werd op een gegeven moment werd het een soort, hou 17 ballen maar tegelijk de lucht in. En op een gegeven moment laat je er wel eens eentje vallen, zeg maar. Je weet niet zelf waar je eigen grens ligt. Want je blijft eigenlijk maar aannemen, aannemen, aannemen. Gaandeweg merk je dat het steeds zwaarder wordt en moeilijker wordt. De last, de druk, de spanning. Ik werd onrustiger, ging minder goed slapen. Ik werd wat kort af hier en daar. Je voelt wel aan dat er iets niet goed zit. Alleen in mijn hoofd was toegeven even geen optie. Want dat zou betekenen niet zozeer gezichtverlies, maar zou betekenen dat ik niet meer kon betekenen voor anderen wat ze van me nodig hadden. En dan dacht ik, maar dat kan niet. Weet je, ze hebben me nodig. Dus ik bleef maar zo doorgaan. En uiteindelijk werkt het gewoon op je in. Je kan het niet op een gegeven moment niet meer negeren.
Heb je vanmiddag al goed gedronken?
Terug naar Rick, de partner van Eline.
Wil je niet meer? Wat wil je?
Wil je op de grond? Wil je met ballen? Even kruppelen met ballen, hè?
Oh, schatje.
Wil jij nog een tweede?
Ik wil graag een tweede. Het belangrijkste is dat ik het voor Aisha heel prettig zou vinden om een broertje of een zusje te hebben.
Opnieuw zwanger worden na een postpartum depressie. Dit zegt Eline, bijna 1,5 jaar na de geboorte van Aisha. Ik spreek de twee apart van elkaar.
Zou je een tweede kindje willen?
Misschien op termijn. Maar nu nog niet. Ik vind het een heel lastig onderwerp. Als ik zou kunnen zeggen, we krijgen een tweede kindje en hij wordt geboren als hij 2 is. Dus dat ik de hele babyfase zou kunnen overslaan.
Ja.
Dan zou ik meteen ja zeggen. Maar als ik denk aan we moeten weer een kraamtijd door. Dan slaat de paniek nog een beetje toe. Ik denk alleen maar, god, als dit niet nog een tweede keer gebeurt.
Een tweede keer een depressie?
Ja, een tweede keer een postnatale depressie. Dat weet ik niet of ik dat aan zou kunnen.
Het is alleen niet gezegd dat als we zouden proberen voor een tweede kindje te gaan, dat er dan weer een depressie komt. En ik ben best wel hoopvol dat we dat heel goed kunnen voorkomen. Door de ervaring die we hebben. Door de zwangerschap anders in te gaan. Dan de bevalling vooral anders in te gaan. Door eerder hulp de bank te hebben zitten. En niet pas wanneer het misgegaan is.
Beter slapen.
Ja, voor zover je dat natuurlijk kunt reguleren. Ja. Maar bijvoorbeeld ook een keizersnede. Dat je de bevalling plant. En niet met 36 uur aan weeën de bevalling pas ingaat.
Nou, ik weet wel dat Rick het heel graag wil. En dat hij er eigenlijk nu al klaar voor zou zijn.
Rick is er al een paar keer over begonnen, hè?
Ja.
In Middelburg. Toen nog een keer in de zomer.
Ja, in Middelburg waren we, volgens mij was dat rond Oud en Nieuw, waren we weg. Of in februari. Toen hadden we het erover. Toen zei ik toen ook al dat ik het heel moeilijk vond en dat ik het graag even wilde parkeren.
En we hebben de afspraak gemaakt dat we daar eind dit jaar het weer over gaan hebben. Want ik weet dat Eline twijfelt, gegeven de ervaring die ze heeft.
Ja, het is nu augustus 2020.
Ja.
Einde van het jaar ga je het er weer over hebben.
Ja.
Voel je in zekere zin ook misschien druk, omdat Rick heel graag een tweede wil?
Ja, ik voel wel druk doordat Rick het snel wil. Maar ik merk ook wel dat ik misschien een beetje mezelf onder druk laat zetten door moeders in mijn omgeving die dan na 1,5 jaar alweer zwanger zijn van de tweede. Of vriendinnen die al tweede of derde kindjes krijgen.
En als je nou uiteindelijk beslist, nee, ik voel me niet voldoende gerustgesteld, ik wil het niet. Voel je dan vrij genoeg om dat dan ook te zeggen?
Ik denk dat ik er voor nu in mijn hoofd rekening mee hou dat ik er wel aan toe ga zijn, alleen nu nog niet. Dus ik denk dat ik in mijn hoofd nog niet zoiets heb van het komt er sowieso niet.
Nee.
Want als ik denk over de toekomst, zeg maar, dan zie ik ons ook wel voor me als gezin van 4.
En weet ik dit al?
Ik denk dat hij dat wel weet.
4 maanden later bezoek ik Eline en Rick opnieuw.
Hebben jullie een besluit genomen?
Voor nu wel.
Ja.
En wat Eline en Rick hebben besloten, hoor je in de volgende aflevering. Ondertussen is het aftellen voor Sanne en Jelte nu echt begonnen. Weer een dagboekfragment.
Ik ben nu 38,5 week zwanger. En het begint zwaar te worden. Ik vind het heel spannend, vandaag vooral. Vorige week bleek ik een te hoge bloeddruk te hebben. Toen moest ik 2 keer... Ik had ook klachten die op zwangerschapsvergiftiging leken. Opgezwollen handen. Heel veel hoofdpijn. Ik was duizelig. Dus ze hebben me 2 keer aan de CTG gelegd om te kijken of de hartslag van de baby goed gaat en hoe het met de harde buiken. Dat zakte weer gelukkig. Dus afgelopen maandag had ik een controle en het was mijn bloeddruk weer oké. Maar ik moest heel rustig houden. Dus ik heb afgelopen dagen echt amper wat gedaan. Dat vind ik helemaal niks. Maar goed, dat ga ik me wel beter van voelen. En vandaag voelde ik de baby bijna niet. Dus mijn dochter leek zich gewoon niet meer te bewegen. En daar werd ik ongelooflijk angstig van. Het afwachten op die bevalling, dat is echt gewoon... Ik vind dat echt heel moeilijk. Ik heb amper afleiding, omdat ik bijna niks meer kan doen. Omdat ik me rustig moet houden. En dan zit je alleen maar terug te denken aan de vorige bevalling. En de vorige periode, de kraamperiode. En als het niet goed is geweest, dan denk je, dan heb je gewoon heel veel tijd om nu te denken, oh jee, straks gaat het zo meteen ook weer niet goed. Dus ik moet echt mijn kop erbij houden en afleiding zoeken. En mijn best doen om het te vertrouwen, te blijven vertrouwen. Het gaat dit keer goed komen. Het gaat gewoon goed komen.
In de volgende afsluitende aflevering ga ik op kraamvisite. Plus, hoe functioneert de zorg voor mensen met psychische klachten rond de zwangerschap? Wat gaat goed? Wat kan beter?
Het is er mooi wel.
Ja.
Het is ons gelukt.
Het is gelukt.
Ik voel me nog goed ook, dus het is heel fijn. Ja. Ja.
Je luisterde naar de 4e aflevering van Zwarte Muisjes. Vond je hem goed? Dan waarderen we een recensie via Apple Podcasts of een aanbeveling op sociale media. Zwarte Muisjes wordt gemaakt door mij, Maarten Dallinga, en researcher Denise Hilhorst, in opdracht van het ministerie van VWS. Dank aan mijn stagiair Ignaas Schoot, die hielp bij de montage. Reageren kan via zwartemuisjes@gmail.com. Kijk voor meer informatie ook eens op heyhetisoké.nl. En wil je naar aanleiding van deze aflevering praten met een hulpverlener? Zoek contact met iemand in de buurt, zoals je huisarts of verloskundige, of ga naar mindcorrelatie.nl. Tot de volgende.